Die man dat ook zo...
Ja, heel veel mensen willen tekenen en knipogen van God. Nou ja, je hebt er wel een gekregen.
Ja.
Mag ik bij je aankloppen? Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. En wat fijn dat je weer bent ingeschakeld op YouTube of Spotify of
de website.
Via de website. Ja. Al die mooie mogelijkheden om deze legendarische podcast en deze nu al epische aflevering met ons mee te blijven. Dennis.
Klaas-Jan.
Hoe is het met je? Vakantie nog?
Nee.
Oh.
Nee, ik heb een beetje een bijzondere zomer. Ik heb 1 weekje vakantie gehad en toen heb ik... nog een weekje vakantie gehad met wat tussendoor wat werken. En eigenlijk alweer 1,5 week aan het werk.
Oké. Okay.
Ja, met zo nu en dan een dagje weg. Wij gaan nog een keer wat samen doen.
Oh, is dat zo?
Ja, 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 dat weet je nog niet. Maar en jij?
Ja, goed joh.
Jij werkt ook gewoon lekker door, hè?
Och. Och. Ja, de sportzomer dendert door met na het EK de Olympische Spelen. We hebben nu de Tour de France Femme.
Ja,
de eredivisie is weer begonnen. Dus ik heb als sportjournalist, hoef ik mij niet te vervelen, Dennis.
Maar kijk jij de serieuze vrouwen Tour de France?
Ja, natuurlijk.
Oh ja, ja, nou dat vind ik niet zo natuurlijk.
Oh. Hey,
hou jij van wielrennen? Gewoon even kort vraag.
Ja, ja, ik hou wel van wielrennen.
Ik hou daar niet van.
Ja, zeker. Dus dan, ja, ik vind wielrennen fantastisch om te volgen. Ik vind het vooral heerlijke achtergrondtelevisie.
Oh ja, ja.
Dus het is niet zo dat ik iedere minuut van zo'n wedstrijd zit te kijken. Maar ik heb het dan op de achtergrond gewoon aanstaan. Ja. En het starten in Nederland, dus dat is wel extra leuk. En wat dat betreft, leuke sportzomer.
Nou, mooi man.
Hey, Dennis,
ja?
Wij moeten beginnen met een vraag.
Ja.
Misschien kun jij even uitleggen waarom.
Nou, wij zijn sinds kort zijn we begonnen met een vragenlijst te sturen naar onze gasten. Zodat we ze vooraf al een klein beetje beter leren kennen. En toen dachten wij, hoe leuk is het dat wij elkaar ook een vraag stellen. Dus Margreet pakt er iedere keer voor iedere aflevering een vraag uit. En wij stellen die aan elkaar. Dus het is een hele diepgaande deze keer.
Ja, ik heb er ook echt wel even over moeten nadenken. Maar beetje over gemediteerd ook.
Het is vaak het eerste wat je in je opkomt. Hè? Wat is jouw favoriete? Smaak.
Nou, om te beginnen, nou ben ik niet zo'n eter. Dat weet jij.
Ja.
Maar als ik dan toch eens een keer aan een ijsje waag... Ja, gewoon is dat dan zo'n ijsje uit de vriezer? Of nee, als je bij een Italiaanse schepijsboer staat?
Dat laatste, denk ik. Want dan kun je een smaak kiezen. Dus.
Ja, dan vind ik altijd citroen vind ik ontzettend lekker. Dat is echt een van mijn favoriete smaken. Maar daartegenover ben ik ook ongelooflijk fan van mokka. Ik ben echt een hele grote mokka liefhebber.
Dat is wel redelijk standaard.
Ja, dat bedoel ik niet de auto.
Ja, leuk. En ik?
Boerenjongens vind ik trouwens ook wel lekker.
En jij dan, Dennis?
Maar dan het ijsje.
Oh ja, het was 1 smaak en jij komt gewoon weer bij 3. Ja, boerenjongens, oké. Okay. Ik heb gekozen voor, na lang wikken en wegen, voor pistache.
Oh ja.
En dan lekkerste met wat pistache stukjes er doorheen vind ik helemaal lekker.
Ja, ja, vind ik ook lekker.
Ja. Nou, mooi. Goed verhaal.
We hebben natuurlijk onze gast ook weer om wat input gevraagd.
Ja.
Volgens mij moet ik haar nu gaan inleiden. Dat is dan de volgorde. Ik moet een beetje wennen aan...
Ja.
We proberen zeg maar een beetje een nieuw soort... Ja. Kijk, we kunnen mensen daar ook gewoon deelgenoot van maken. We zijn een beetje zoekende naar hoe we ons format een beetje vorm moeten geven.
Ja.
Daarom ben ik wat onwennig. Maar ik heb in ieder geval gelezen dat onze gasten... Daarmee heb ik al wat weggegeven van deze aflevering. Op zoek is naar een mix van ontspanning en avontuur. En wat er dan zo leuk is aan klimmen, dat mag ze zelf uitleggen. Verder in deze aflevering M&M's, Job en hoe breng jij je luie zondag door?
Hele goeie. Nou, kom maar op de bruin.
Rondje rond de tafel met Dennis, Klaas-Jan en...
Pauline Lok, geboren op 27 juli 1989 in het mooie Groningen.
In het mooie Groningen. Welkom, Pauline.
Dank je.
Wat leuk dat je er bent. Waar heb je een mooie kleurige bril op? Daar heb ik nog helemaal niet jou iets over gezegd.
Nee.
Superleuk.
Dank je.
Ken jij Pauline al, Klaas-Jan?
Nee, zoals bijna altijd heb ik geen idee wie er tegenover mij zit. Maar dat is voor mij juist het leuke van deze podcast. En ik denk ook voor heel veel mensen die thuis met ons meebeleven om weer iemand wat beter te leren kennen. Wie ben je? Wat drijf je? Hoe sta je een beetje in het leven? Wat is je rol hier in de Stadskerk? Allemaal dat soort vragen komen ook gewoon deze aflevering weer voorbij, Paulien. Ook voor jou. Dus daar mag je alvast geestelijk een beetje op gaan voorbereiden.
Komt helemaal goed.
Het is natuurlijk, we zitten nog in de zomerperiode. Ook als deze podcast uitkomt. De meeste mensen gaan denk ik ondertussen dan weer een beetje aan het werk en naar school. Ja. Maar hoe heb jij deze zomer doorgebracht?
Nou, ik was tot anderhalve week terug zat ik gewoon thuis. Heb ik wat vrijwilligerswerk gedaan bij de Kringloop. Ben niet op vakantie geweest. Heb nog een weekje op een huis gepast in Leek op 21 konijnen.
Hallo.
Ja, hallo, 21. Stiekem waren het er 22, want er bleek er één dag dat ze zijn die bevallen is van één kleintje.
Oh, wat een ellende.
Dat zou ik niet zeggen bij konijnen, maar goed, kan gebeuren.
Kan gebeuren. Ja. En ik ben sinds anderhalf week aan het werk.
Kijk eens, dus, wat leuk.
Ik ben helemaal aan het inkomen.
Vertel.
Ik werk sinds kort bij ASR in Leeuwarden.
Verzekeringsmaatschappij,
Verzekeringsmaatschappij,
denk ik,
ASR, Egon. Als administratieve medewerker. En daar hou ik me vooral nu bezig met het verwerken van de retourpost.
Ja, dan gaat iedereen denken. Retourpost. Oh, ik dacht retourpost en ik dacht om geld en zo.
Nee, gewoon post. Ja. Gewoon post wat niet aankomt, verkeerd adres, verhuisd.
En hoe zijn de eerste anderhalf week bevallen?
Prima.
Ja?
Ja.
Maar het is nog wel eventjes een tippeltje reizen.
Ja, nee. 35 minuten met de trein.
Oh, nee, joh.
En het ligt 5 minuten van het station af. Oh, dus dat, binnen een uur ben ik op mijn werk.
Oh, heerlijk.
Ik heb ook heel vaak getraind voor mijn werk. En dat zijn ook altijd van die momentjes dat je even een beetje wakker kunt worden 's ochtends. Even een beetje kunt nadenken over de dag. En als je hebt gewerkt ook weer even. Als je tenminste een zitplek hebt, want dat is natuurlijk
tot nu toe wel.
Oké, gelukkig maar.
Er gaan niet zoveel mensen naar Leeuwarden, denk ik.
Nou, het scheelt eerst station erin, laatste station eruit en andersom ook. Hè, dus.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Hey, Dennis, hoe is jouw zomer tot?
Ja, die heb ik net al een klein beetje. Ja, mijn zomer is een beetje schakelen, moet ik zeggen. Dat is ook wel het eerlijke verhaal. Ik ben natuurlijk onlangs gescheiden, dus het is.
Sorry. Nee. Ik denk, ik maak het een beetje luchtig.
Ja, natuurlijk. Ja. Beetje luchtig. Nee, dus ik ben ook op dit moment wel een klein beetje onthand. Want de kinderen zijn met hun moeder op vakantie. Mm-hmm. Dus het is heel stil. Het is heel, een eerste keer is altijd wennen.
Ja.
Dus mijn zomer is niet helemaal de zomer zoals ik me normaal gesproken een zomer. Dat is het eerlijke verhaal. En tegelijk geniet ik, want ik ben vrijdag naar de eerste wedstrijd van FC Groningen geweest. Superleuk. Ik heb een tripje met een vriend naar Engeland gehad. Nou, ik ben een week naar Slagharen geweest met onze kids. Dus
dat is genoeg leuks.
Ja hoor.
Okay. Jij? Nou ja, wat ik zeg. Het is
werken.
Maar goed, het is een extreme sportzomer natuurlijk. Hè?
Maar jij neemt het er ook af en toe van. Even ook naar FC Groningen toe. Je gaat zaterdagavond, of afgelopen zaterdagavond, als deze uitkomt, ben je ook naar FC Groningen geweest.
Ja, ik ga wel af en toe even wat leuks doen. Ja, maar dan vooral dat soort dingen inderdaad. En ik ben lekker aan het podcasten natuurlijk ook. Hè?
Zo is dat.
Want het is niet alleen, mag ik bij aankloppen, maar goed, ik moet natuurlijk ook, de selectie van Donar is rond. Ja. Dus dat begint straks weer. En de NFL begint ook bijna.
Begint die grote glimlach.
Ja. Dus nee, ik verveel me niet, maar ik merk wel dat doorwerken tijdens de zomer, terwijl bijna iedereen die je kent op vakantie gaat, begint wel wat pittiger te worden. Ook als het zo warm is, dat ook nog eens een keer, ja.
Misschien
nou,
is toch.
Met dit weer vind ik het heerlijk om kantoor te zitten, want we hebben airco.
Ja, dat is echt heel lekker.
Maar goed, jongen, echt, ik heb niks te klagen.
Nee, nou, dat lijkt me een goed.
Goed vertrekpunt voor deze podcast. Niks te klagen.
Paulien, klaag jij wel eens?
Tuurlijk, wie niet?
Nou, wij niet, zoals we net zeggen.
Vooral over de kerk.
Vooral over het weer.
Over het weer, ja. Hey, maar toch, ik leg het nu op tafel, de kerk. Jij bent lid van deze gemeente?
Dat klopt.
Ja. Hoe is dat een beetje ontstaan? Laten we daar eens een keer mee beginnen deze keer.
Ja. Dat is een lang verhaal.
Oké.
Dus heb je al even tijd?
We hebben even hoor.
Ook zo scheelt. Ik ben namelijk niet kerkelijk opgevoed. En wij hadden vroeger in de zomervakantie bij ons in het park. Ik woon in Hilgersmaborg. En daar hadden we altijd in het park een grote circus tent staan, zoals wij het vroeger noemden. En daar hadden ze de kinderevangelisatie. Dat heette de Brugbouwsweek. En daar ging ik al van kleins af aan heen. Vond ik altijd vet leuk.
Ja.
'S Ochtends wat liedjes zingen, toneelstukje knutselen, 's middags spelletjes spelen.
En dat vonden ze thuis ook prima dat jij.
Ja, vonden ze prima. Ja, ja hoor, waren ze mij ook even kwijt.
Ja.
Was alleen maar heerlijk natuurlijk. En dat was een week lang. En toen ik een jaar of 16 was, werd ik daar gevraagd of ik een keer de Joost Afrikus zou doen. Want ik ging vanuit huis uit niet naar de kerk.
Nee.
Wel eens met mijn oma mee naar Leger des Heils, maar dat is natuurlijk iets heel anders.
Ja.
Toen heb ik de Joost Afrikus gedaan en toen is het bij mij gaan dagen. Ik ben in instantie aangesloten bij de Christelijke Reformeerde Kerk. Ook omdat de Joost Afrikus die ik gedaan heb daar zat. En toen heb ik op mijn 18e besloten om me te laten dopen. Dus ik ben op mijn 18e in de Christelijke Reformeerde Kerk gedoopt. En heb belijdenis gedaan. En na een jaar of tien voelde ik me niet helemaal meer thuis op het plekje. En toen ontmoette ik mensen die hier naar de kerk gingen. En die zeiden, anders ga je een keer met ons mee. Nou, dat gedaan hebben, ging ik hier niet meer weg. Dus na een jaar hier gasten zijn geweest, heb ik gedacht, wie ben ik? Wie lieg ik mezelf eigenlijk voor om niet hier lid te willen worden? Met de conclusie dat ik opnieuw gedoopt moest worden.
Ja.
Dus toen ik 28 was, heb ik mij opnieuw laten dopen. Alleen hier in de VBG. En dus zo ben ik al vanaf mijn 28e lid.
Dus praten we over
7 jaar, bijna.
2017.
Ja.
Want even het verschil, want je bent daar niet gedoopt door onderdompeling?
Nee, in de Christelijke Middenkerk doen ze het met besprenkeling. En doe je belijdenis. En hier doe je het met onderdompeling.
Ja, ja. Dat was een dusdanig verschil dat ook jij dacht van nou, we gaan nu all the way ervoor.
Ja, nou, het werd ook wel verwacht vanuit de kerk. Maar ja, ik had ook zelf wel zoiets van, ik vind het ook wel weer een mooie stap. Ook in mijn eigen geloof, ook om tegen de kerk, maar ook tegen God en voor mezelf te zeggen, ik wil er gewoon echt voor gaan. En vandaar dat ik toen toch de stap gezet heb om te zeggen van nou, dan ga ik kopje onder.
Ja. Hey, kun je eens uitleggen hoe dat is om als niet kerkelijk gelovig opgevoede in één keer in aanraking te komen met het geloof via zo'n, in jouw geval, zo'n Youth Alpha cursus?
Nou ja, het is heel bijzonder. Dan zeg ik wat ik net zei, mijn ogen waren geopend toen ik die cursus deed. En de daagt natuurlijk altijd al wel iets, maar ik wist niet wat het was. En met die cursus, met de Youth Alpha cursus, leer je gewoon wie God is, wie God voor je wil zijn.
Wat was dan die eye-opener voor jou? Wat was het moment of het onderwerp of wat kwam er te sprake dat je dacht van, hey, wacht eens even, nu valt dit puzzeltje voor mij in elkaar?
Dat is denk ik, het is heel bijzonder geweest. Het was tijdens een weekend, we gingen een weekend weg met z'n allen. En ze hadden er binnen in, krijgen we kippenvel van, binnen in de ruimte hadden ze een groot kruis neergelegd en iedereen kreeg een vaccinelichtje mee en die mochten ze dan op het kruis leggen als lichtpunt. Vanuit je leven, dat je daar een gedachte bij mocht. En toen ging één iemand echt persoonlijk voor iedereen, we waren wel met 25, 30 man of zo, ik weet niet precies, maar voor iedereen persoonlijk ging iemand bidden. Die zat in het midden en die ging echt. Nou, de een na de ander begon te huilen. Ik ben totaal geen huiler, ook van kind af aan niet echt. Maar zelfs ik was in tranen en er heeft me iets geraakt waarvan ik denk, er is iets, maar ik weet dus niet precies wat het is. Maar
was het ook de eerste keer dat er iemand specifiek voor jou bad?
Ja, ik denk het wel.
Ja.
Tuurlijk is er wel eerder voor mij gebeden, maar niet zo specifiek als in dat weekend. Ja.
Ja, wat een kracht heeft dat, hè? Dat kom ik eigenlijk ook elke keer weer. Eigenlijk doen we dat veel te weinig ook naar elkaar toe, merk ik. Want iedere keer als we dat doen, dan breekt de hemel zeg maar een beetje open. Als je begrijpt wat ik bedoel, is een beetje zo'n vaag evangelische term. Maar ik denk dat heel veel mensen die kijken en luisteren wel snappen wat ik daarmee bedoel. Want dan word je vrijgezet in die genade van God, hè? Ja. Op zo'n moment.
Ja.
En dan kan de Heilige Geest ook zijn werk gaan doen. Dat is nu. Had jij toen waarschijnlijk zo'n gedachte nog niet?
Nee, zeker niet.
Misschien ben je nu iets verder in geloof dat je denkt van, oh, nu kan ik het allemaal wat beter plaatsen en wat beter begrijpen.
Ja.
Ja. Ja.
Maar het is ook heel erg bijzonder dat zo iemand dat dan doet, hè? We zien hoe belangrijk het is dat je uitstapt.
Nou, dat is precies wat.
Een levensveranderende situatie gebeurt er in haar leven. We doen er nog wel eens wat gemakkelijk over.
Nou, we doen het vooral te weinig.
Ja.
En dat is geen aanklacht naar of zo. Maar ik merk gewoon, laat ik het op mezelf betrekken. Want ik noem het nu algemeen, maar ik merk zelf bij mezelf, ik
heb de laatste tijd af en toe voor iemand gebeden. Ja, en ik merk gewoon hoeveel dat doet. Niet alleen voor... Maar jij wordt ook weer daardoorheen, word jij gezegend, hè?
Ja. Zeker. Maar ik snap ook wel dat het gewoon heel lastig is om specifiek voor iemand te bidden.
Ja.
Dat vind ik zelf ook heel lastig.
Ja, dat kan best wel spannend zijn.
Ja.
Ja.
Ja, maar bid je dan het goede? Of bid je misschien iets heel verkeerd? Nou ja, verkeerd bidden kan eigenlijk niet, maar... Nee. Maar ja,
we twijfelen vaak zo over dat soort dingen.
Ja, er zit ook een stukje angst voor afwijzing onder. Wat mensen van je vinden.
Ja.
En je moet die spieren wel af en toe wat trainen. Als je het de hele tijdje niet doet.
Exact.
Ja, dan wordt die drempel weer hoger en hoger. Ik heb een tijdje geleden, ik denk ergens... Nou, we leven nu in augustus. Ik denk in juli of zo zag ik een broer bij het kruis staan. En die wachtte op mensen om voor hem te bidden. Maar er waren weinig bidders. Ik dacht, ik ga heen. En dat kan natuurlijk, dat mag niet iedereen zomaar doen. Dat klinkt een beetje gek, maar wij vanuit de staf mogen dat altijd doen. En normaal doe ik dat niet zo snel, maar ik zag hem en ik dacht, ik had echt het idee, ik moet even naar hem toe. En toen bad ik met hem en dacht ik, dat is zo verbindend. Dat is echt community zijn, zeg maar. Dus dat is wel, dat beaamt wel wat jij zegt.
Ja.
Dus dat is ook even weer een reminder voor, als je, voor ons. Doe het gewoon wat vaker.
Stap, ja, dit is een bekeringsverhaal, hè, wat jij nu vertelt. Dat geeft alweer aan hoe belangrijk. En dus, je kunt daar natuurlijk talloze boeken over lezen en talloze preken over luisteren. En dat is ook hartstikke goed om te doen. Maar stap 2, het uitvoeren, is natuurlijk wel iets wat daar achteraan komt.
Ja, en daar wil ik nog wel even, ik bedenk me nu net wat ik net zeg. Iedereen kan voor iedereen bidden, hè?
Ja.
Laten we dat ook, niet omdat ik toevallig hier werk, maar meer in de zin van in zo'n situatie, in zo'n setting. Dus het is mooi dat we zo vanuit jouw verhaal een soort van conclusie...
Ja.
Dat is dus ook weer, ik word er ook weer door aangevuurd. Ik denk, zie je hoe belangrijk het is. Maar ook Alpha gewoon, hoe belangrijk Alpha is. Hoe vaak horen we wel niet verhalen over Alpha hier?
Ja, heel veel.
Dus moeten we eigenlijk nog veel meer aandacht voor...
Ik denk dat zonder dat Alpha gebeuren was jouw leven misschien wel anders gelopen.
Zeker, dat denk ik wel.
Dat is dus dat is het begin geweest van jouw wandel in geloof. Hoe is het daarna verder gegaan toen dat... dan is er voor je gebeden, je hebt zoiets meegemaakt zo'n week. Was je al vaak in de kerk geweest op dat moment of nog helemaal niet?
Nou ja, af en toe.
En dan naar de christelijk gereformeerde kerk.
Ja, naar de christelijk gereformeerde kerk. Ik weet nog wel dat ik als kind, ik weet het niet zo heel goed meer, maar ik weet wel als kind toen ik naar de Brugbouwweek ging, ik een keer gevraagd ben om mee te zingen in het kinderkoor. En dat heb ik toen ook wel eens gedaan in de kerk, maar dat was puur omdat je daar dan voor gevraagd wordt. En ik denk dat ik vanaf een 15, 16 jaar dat ik zelf besloten heb om ook gewoon wekelijks naar de kerk te gaan. En dat ik aangesloten was bij een kring. En dat je dan op dat moment pas echt meer leert over het geloof. En gaat begrijpen wat er ook gezegd wordt in de kerk. En dat soort dingen. Dus dat is vanaf mijn 16 ongeveer geweest, denk ik.
Ja, dan ben je opeens christen.
Ja.
Ja, hoe reageert de omgeving daarop?
Ja, heel prima eigenlijk. Gewoon heel neutraal. Mijn broers vinden het allemaal prima. Ik heb 2 broers. Nou, die zeggen, shouting, ga je gang. Hoef er niks mee te maken te hebben. Mijn moeder, die is dus met leger zelfs opgevoed, maar die is er zelf van afgestapt. En die vindt het wel een mooi iets. Maar het zegt er niks. Maar die gaat wel met de kerst mee naar de kerk. En die is wel bij mijn doop en belijdenissen geweest. Dus dat is wel heel mooi. Ja. En mijn vader, die krijgt de kerk niet in.
Nee.
Die is, ik kan niet zeggen dat hij een hele erg atheïst is, want hij zal het niet tegenspreken. Maar hij zegt, het is jouw ding, je moet vooral doen wat je zelf wil, maar het hoeft van mij echt niet. Hmm. Hij heeft vroeger wel heel veel van de Bijbel meegekregen in de kerk, dus hij weet het echt allemaal wel wat in de Bijbel staat, of in ieder geval veel. Maar het doet hem ook niks. Dus,
En hoe is het om een beetje een soort van eenling te zijn in dat gezin?
Ja, dat
hierin?
Is lastig.
Ja.
Vooral toen ik nog thuis woonde. Want dan zeg je, ik wil op zondag naar de kerk. Ja, dan willen we eigenlijk nog wat anders doen.
Ja.
Dan is het altijd weer schipperen van, ga ik dan naar de kerk? Of ga ik dan met hun mee? Of gaan we dan later weg?
Ja,
en je moet het een beetje alleen doen. Dus dat is gewoon knap lastig.
Ja.
Want ja, je hebt geen ouders of broers of zussen om je heen die je daarbij helpen. Dus ook om daar een structuur in te vinden is gewoon heel lastig.
Dan maar
je hebt wel broers en zussen in de kerk.
Ja, zeker. Ik heb heel veel broers en zussen
die je dan
kerk
helpen.
Zeker.
Ja. Ja, hoe ben je toen geholpen in die beginperiode? Wat kan je je daar nog van herinneren?
Nou ja, ik ging dus naar de wijkkring. Dat was heel prettig, want dan leer je elkaar een beetje kennen. En dan heb je wat mensen om mee op te trekken. En ik ging naar de jongerenkring. En daar had ik vooral veel contacten en veel bijbelstudies. En ja, dan heb je wel veel contact met elkaar. En dat was heel prettig.
Ja, hoe belangrijk is bijbelstudie? Het leren van de Bijbel?
Nou, ik vind dat belangrijk, want dat is dan wel de manier waarop ik leer wat er in de Bijbel staat en hoe je dat kan interpreteren. Want soms lees ik wel dingen in de Bijbel en dan denk ik, ja, het zal wel. Ik snap er de ballen van. En als je dan een Bijbelstudie met elkaar doet en erover praat, dan leer je gewoon zoveel. En dan ga je met andere ogen naar de Bijbel kijken en naar de Bijbelteksten.
Ja, kun je een voorbeeld noemen van wat je de afgelopen, nou ja, zeg maar vanaf je 16e geleerd hebt van de Bijbel? Wat heeft jouw leven en wat heeft je geloofsleven beter gemaakt doordat je de Bijbel beter bent gaan leren kennen?
Goeie vraag. Daar moet ik even over nadenken.
Lastig antwoord.
Ja. Ja, dat hoeft helemaal geen diepgaand antwoord te zijn. Hè?
Je hoeft geen Bijbeltekst op te lepelen.
Oh, dat scheelt
weer.
Wees
gerust.
Dat scheelt weer.
Zeg anders maar Johannes 3, vers 16, dat pakt hij altijd.
Oh, ja, geen idee wat er staat. Dus dat
al zo lief wat God de wereld.
Dat is gewoon gegeven. Nee, maar ik denk wel dat wat in de Bijbel staat, hoeveel God van je verhoudt en dat je zijn geliefde kind bent en hoe belangrijk hij je vindt. Dat zijn wel dingen zijn die telkens weer terugkomen. Hoe knap lastig ik dat ook vind. Want het is gewoon een heel lastig fenomeen dat het ook echt voor jou is.
Ja.
En ik voel het ook nog lang niet altijd zo. Maar toch weet ik en geloof ik wel dat het zo is.
Ja. En hoe, weet je wat ik altijd wel integrerend vind? Ik heb wel eens de vraag, die stel ik met ze wel eens. Waarom ben je nu zeg maar na 7, 8 jaar in deze gemeente? Wat haal je hier en waarom blijf je komen?
Nou, ik voel me hier ten eerste heel erg thuis. Ik ga elke keer als ik naar de kerk ga wel met plezier heen. Ik haal heel veel uit de diensten, de preken, maar ook het aanbidden. En ik vind het ook belangrijk om elkaar na de dienst te ontmoeten. En wat ik momenteel heel prettig vind, is dat je één keer per maand in community samenkomt. Zodat je ook wat mensen uit de kerk wat beter kan leren kennen. En er een band mee op kan bouwen. En je ei kwijt kan als dat nodig is. Ik merk dat ik het kleinschalige wel heel prettig vind. Want de stadskerk is gewoon heel massaal. En je kan je, ondanks dat het heel druk is, heel erg alleen voelen.
Ja.
Maar ook dan zijn er vaak wel weer mensen die even aanspreken. Of even een knuffel geven. Of nou ja, dat soort dingen.
Nou, je merkt toch dat heel belangrijk is. Hè? En natuurlijk hebben we van die geëikte dingetjes als aanbidding. En dat bedoel ik niet oneerbiedig, maar de vaste onderdelen van zo'n zondagse dienst, zeg maar. Maar toch dat je weet dat je er niet alleen voor staat.
Ja.
Als ik hier op zondag ben en ik loop de kerk uit. Of als ik naar It's Your Church bijvoorbeeld ga. Daar ben ik vorig jaar geweest. Ik wil dit jaar ook weer even langskomen. Altijd dat je weer naar huis gaat. Dat je denkt van er zijn er nog meer die dit ook voelen. Nee, maar ik vind voor mij is dat heel belangrijk.
Er zijn er nog meer.
Ja.
Ik ben niet de enige.
Nou ja, gewoon als je je door de wereld beweegt, dan mis je dat wel eens.
Ja.
Ik heb dat wel eens vaker op de podcast benoemd. Dat ik heb wel eens, als ik ergens gewoon door de stad loop, of ik zit in een bus of in de trein, en dan kijk ik omheen, denk ik, oh, zouden er nog meer mensen zijn die zoveel van Jezus houden?
Ja, ja, vooral als er om je heen ontiegelijk veel gevloekt wordt en dat soort dingen. Dan denk ik, nou,
ja.
In wat voor een wereld leven we eigenlijk?
Hoe ga je daar mee om?
Ja, ik laat het over me heen komen. Als het door mensen gebeurt die me dichtbij staan, dan zeg ik er wel wat van. Dan zeg ik of pardon, of dat ze dan zeggen, godverdomme, zeg ik ja, maar die heeft er niks mee te maken.
Ja.
Dus ik probeer het wel luchtig te houden. Ik wil geen discussies aangaan. Ik zeg ook altijd, ik ben niet degene die jou over moet halen tot geloof. Ik sta ervoor open om met je over te praten. Als je vragen hebt, wil ik ze best beantwoorden. Maar ik ga niet jou omlullen. Ik zeg, je moet ervoor openstaan. Dat heb ik zelf ook gemerkt. Het heeft geen zin als iemand je gaat omlullen, want dat werkt toch niet.
Dit is een hele mooie titel voor deze aflevering. Ik ga je niet omlullen.
Nee, maar het is wel zo.
Ja, nee, ik heb dat ook hoor. Ja. Ik heb ook niet per se altijd de behoefte om, om dan daar een soort van gelijk dan een mogelijkheid in te zien, nee, of zo.
Maar zelfs niet met het aanspreken op vloeken.
Nee.
Dat vind ik ook, heel veel mensen begrijpen dat aan om een soort discussie aan te gaan.
Ja, maar ik heb helemaal geen zin in discussies.
Nee, nee, met een discussie kom je sowieso niet tot dat doel.
Nee.
Want discussiëren helemaal prima is.
Zeker.
In de essentie, maar niet over waarom je wel of niet vloekt.
Ik zei laatst tegen een vriend van mij. Ik zeg, het is toch frappant dat jij het vaker over God hebt dan ik.
Ja, eigenlijk wel, hè?
Ja.
Want daar komt het vaak wel op neer. En dat is dan toch wel, goed, even een soort van ook weer eye-opener van, hey. Maar goed, het is er wel, die kant natuurlijk. Het is dat contrast tussen de wereld en de kerk, het geloof, hoe je het ook maar wil zien, is best wel groot. Ja, ik heb het, als ik toch hier het gebouw binnenloop, ook al is er helemaal niemand en wij zitten hier gewoon midden in de zomer een podcast op te nemen. Ik weet niet of jij dat hebt, maar ik heb gelijk als ik hier over de drempel stap, ik word er gelijk vrolijk van. Dit is een andere plek dan andere plekken op de wereld. Kerken in het algemeen. Daarom ga ik bijvoorbeeld op vakantie. Ga ik ook altijd op zoek naar om ergens naar de kerk te gaan.
Prachtig vind ik dat.
Ja.
Nee, maar dat zijn echt geluksmomentjes. Dat je overal. Dat is. Mensen noemen dat wel eens de wereldkerk. Mm-hmm. Maar goed, die is er natuurlijk wel. Ja. Overal op deze wereld zijn we toch met elkaar verbonden.
Ja.
Ook al doen we niet overal hetzelfde. En dat is maar goed ook. Want dan zou het alleen maar naapen worden. Maar dat zijn wel gedachten die mij altijd een beetje op de been houden, zeg maar. Ja.
Hey, Paulien. Hoe ben jij je voornemens of hoe ben je christen op je werk?
Nou ja, ik probeer vooral te uiten dat iedereen er mag zijn zoals ze zijn. Dat niemand zich hoeft aan te passen aan de wereld om zich heen. Mm-hmm. En dat ik iedereen respecteer zoals die is.
Heb je al een collega waarvan je denkt, dan moet ik wel extra mijn best doen om dat...
Nee. Nee. Maar ik ben sowieso niet zo'n moeilijk mens daarin.
Nee?
Ik heb sowieso... Tuurlijk heb ik wel collega's gehad waarvan ik denk, met jou heb ik niks.
Nee.
Maar dat betekent niet dat ik niet gewoon met je om kan gaan. En natuurlijk kost dat energie. En moet je daar wat meer energie in stoppen dan dat het gewoon natuurlijk gaat. Maar ik zal nooit iemand gaan buitensluiten of negeren op mijn werk. Of dat soort dingen als ik iemand niet mag.
Nee.
Nee.
Is het belangrijk voor jou dat je weer werk hebt?
Ja. Ja, ik merk dat ik gewoon heel erg blij ben met de structuur die ik daar uithaal. Gewoon lekker 's ochtends naar mijn werk. 'S middags weer thuis.
Ja. Ja, mooi is dat, hè? Want ben je lang op zoek geweest naar werk? Ben je een tijdje werkloos geweest? Of hoe,
Ik heb een jaar thuis gezeten.
Een jaar?
Ja, en ik ben officieel laborant, dus ik had heel graag het lab in gewild. Maar dat lukte niet.
Nee, dat zit er voor nu even niet in.
Nee, en ik kan wel zeggen dat deze baan letterlijk uit de lucht gevallen is. Anderzijds, ik was in gesprek op woensdag... Donderdag had ik een sollicitatiegesprek en vrijdag had ik een baan. Dus hij is letterlijk... ik geloof wel dat God hier ook wel weer een hand in heeft gehad. Dat het zo heeft moeten zijn.
Heb je dan ook echt een jaar lang structureel gebeden voor werk? Hoe ga je daarmee om?
Nou, wel regelmatig. Niet structureel, maar wel regelmatig. En wel God gevraagd van, goh, wat wilt u nou? Want dit werkt ook niet.
Nee, zo vind ik het niet prettig.
Nee. Ik deed wel vrijwilligerswerk één keer in de week bij de kringloop in de Korrewegwijk. Maar het was leuk, maar het was niet mijn ding.
Nee. Had je wat sociale contacten, had je structuur weer.
Ja, je was er even uit en je had even wat te doen. Maar en dit is ook niet mijn ding, maar ik vind het wel heel leuk. Ja. Dus...
Maar vertel eens, op woensdag had je een gesprek met iemand?
Ja, met mijn jobcoach bij mijn vrijwilligerswerk.
Oh, kijk.
En toen hadden we het erover van, wat... Heb jij in het verleden wel eens gedaan? En toen gaf ik aan van, ik heb in het verleden wel eens gesolliciteerd op een administratieve functie. En mijn jobcoach zat naast mij en die wist dat nog niet. En zijn hoofd ging echt zo, poef, naar mij toe.
Ja.
En die zegt meteen, maar dan weet ik nog wel wat. Het is alleen wel in Leeuwarden.
Ja.
Dus een uur later belt ze me op en zegt ze, die vacature, die is er nog. Alleen de sollicitatiegesprekken zijn morgen. Dus kan jij morgen naar Leeuwarden? Wat dan niet kan.
Ja.
Daar had jij wel tijd voor.
Nou, eigenlijk niet. Oh. Ik moest mijn planning omgooien, maar ik kon er wel tijd voor maken.
Ja, precies.
Dus een uur later kreeg ik een appje. Kan jij morgen om 11:30 in Leeuwarden zijn? Ik zeg, ja hoor, ik kan morgen om 11:30 in Leeuwarden zijn.
Ben je flexibel?
Ja.
Ja, dat merk ik.
Ja.
Je ging er ook vol voor. Je dacht, ik wil gewoon zo graag dat...
Ja, ik had wel echt zoiets. Dit komt op zo'n manier op mijn pad. Dit moet ik aannemen. Want als ik dit nu doe, ten eerste, dan weet ik niet wanneer het volgende op mijn pad komt. En dit kwam zo spontaan op pad dat ik denk, ja.
Maar ben je dan ook vervolgens in dat moment van dat je aan tafel zit met die jobcoach, tot aan het moment dat je daar in gesprek gaat, ben je dan ook bezig met God?
Nee.
Vraag je dan ook van, nou, is dit het?
Nou, ik zal je wat bijzonders vertellen.
Nou,
ik ga op donderdag...
Daar zijn we hier voor, hè?
Ja. Ik ga op donderdag met de trein naar Leeuwarden.
Ja.
En ik kom aan in Leeuwarden. Wat staat daar op het station? De Bijbelschool staat te zingen. Even zo moeten zijn? Dus ik loop station op en als ik christelijke muziek... Nou, sowieso muziek, maar vooral christelijke muziek hoor, ik ga meezingen. Dus een man zag dat al meteen. Die zegt, hey, je kent het. Ik zeg, ja. Ik zeg, ik ga naar de kerk.
Ja.
Dus hij zei nog, vroeg nog, heeft er vandaag iemand voor je gebeden? Ik zei, nee, ik zelf wel natuurlijk. Maar ja, zegt hij, maar het is goed dat iemand... Ja, maar ik zeg, ik heb haast, want ik heb een sollicitatiegesprek. Ja, zegt hij, ik loop anders wel even met je op.
Jij dacht eigenlijk...
Ja, doe me niet. Ja, maar dus toen zei ik, nou, doe het dan maar hier. Want dat oplopen en bidden, dat vind ik ook maar niks. Ik zeg, nou ja, ik heb nog wel even 5 minuutjes.
Hij was wel vasthoudend.
Ja, hij was zeker vasthoudend. Ja,
jij loopt al biddend, loop je dat kantoor binnen?
Bijna wel, ja. Dus op station in Leeuwarden sta je dan met de tweeën bidden. Heel oncomfortabel voor mijn gevoel, maar het was wel heel fijn. Een vet gezegend gesprek gehad. Dus ik dacht, ja...
Nou, dat is,
ik zeg, het
dat
heeft
is wel
gewoon
iets
zo moeten zijn.
Moest je niet even terugdenken aan de Youth Alpha?
Dat je nee, dat kaas, maar dat wel kippenvel moment dat ik denk, het heeft gewoon moeten zijn. Oh, dus, als ik morgen gewoon een ja krijg, dan moet ik het ook gewoon gaan doen. Want dan is dit voor mij bedoeld. Nou, toen kreeg ik de ja, toen dacht ik ook. Okay.
Dus heb je God wel gezocht. Misschien niet helemaal vanuit jezelf, maar
nee,
God
maar
heeft
onbewust
je...
wel. Ja.
Ja. Ja.
En ik ben God zeker dankbaar.
Gek dat die man dat ook zo...
Heel veel mensen willen tekenen en knipogen van God. Nou, jij hebt er wel een gekregen.
Ja, ik zoek ze wel vaker en dan krijg ik ze inderdaad niet. Maar, dit is zeker wel een teken.
Of ze zijn er en je ziet ze niet, hè?
Dat kan ook nog.
Want we willen altijd een knipoog, zoals wij denken dat die eraan komt.
Ja.
Mooi is dat, hè, dat soort momenten. En ook dan begin je daarover, over dat zingen op straat. Ik heb dat ook een keer meegemaakt in het buitenland. Dat ik met een vriend daar liep en ze waren echt schitterend in Engelse stad waren ze aan het aanbidden. En hoe dat dan, wat dat dan doet gelijk met één, de atmosfeer in zo'n stad. En twee, ook gelijk de gesprekken die je met elkaar krijgt. Want omdat dat gebeurt, ga je het daarover hebben. En komen er opeens dingen vrij en dingen los, hè?
Ja.
En nou hoeft dat niet altijd, hè? Want je mag ook gewoon lekker ontspannen leven. En je hoeft echt niet de hele dag, denk ik, met elkaar over het geloof te praten. Maar het is wel vet dat mensen zo kwetsbaar zijn. Want dat gewoon op straat gaan staan, hè?
Ja, dat is echt heel dapper.
Dat is echt wel dapper.
Ik heb ook geen christelijke achtergrond. Dus ik heel vaak als ik in de stad of waar dan ook mensen tegenkom die bewust bezig zijn het evangelie uit te dragen door te zingen. Of ik krijg altijd een soort onderbuikgevoel van, ik vind het gewoon wat gênant of zo. Terwijl ik denk, ik wil dat helemaal niet. Ik vind het zo stoer.
Ja,
dan denk ik, oh, dan staan ze daar te zingen en lopen dan mensen langs met zo'n gezicht, zo van, wat doen zij nou weer? Dan voel ik dat direct, hè? Heb jij dat ook?
Nou, ik weet nog soort... dat er aanbidding op de vismarkt was.
Ja.
Een paar jaar geleden. Hoe heet dat? Er is een naam voor.
Ja, Presence. Ja.
Presence, ja. Sorry.
Ja, Presence.
En dat ik daarop af werd gestuurd. Ik was journalist op dat moment. En mijn hoofdredacteur zei, Klaas, wil je daar naartoe? Ja, want ik wil daar een stukje over schrijven. En dat ik gelijk zoiets had van, oh, maar dat wordt vanuit mijn kerk onder andere gedaan. Ik voelde me gelijk heel kwetsbaar. En dan moest ik daar voor de groegemeente zeg maar een stukje over schrijven. En ik zat heel erg te worstelen. Ik had het stuk zo geschreven, maar ik zat heel erg met de kop.
Ja.
Ik denk, hoe moet ik, wat voor kop moet ik hierop zetten? Toen zijn mijn hoofdredacteur, hoeveel mensen waren er? Ik zeg, nou, weet ik veel, 2000 mensen of zo. Er waren echt heel veel mensen op die vismarkt. Ja, in totaal.
Maar zei die, ik ook bij.
Ja, en toen zei hij van, dan maak je er toch van 2000 christenen komen bij elkaar op de vismarkt om Groningen te zegenen.
Ja.
En de man is helemaal geen christen, hè? Maar die had gewoon Die had gelijk door van wat is er aan de hand? Ja, wat gebeurt daar?
Ja. Gewoon fact. Ja.
Dat is gewoon, dat was inderdaad het feit op dat moment. Ja. Terwijl ik heel erg zat van, oh, ik wil niet mijn stempel, zeg maar, erop drukken. Nee. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want je moet als journalist natuurlijk ook altijd een beetje onafhankelijk zijn. Als je iets schrijft. En dus inderdaad.
Het doet iets met je.
Terwijl heel veel mensen die daar gewoon langslopen, die vinden dat dikke prima.
Ja.
Ook mensen die niet geloven, die vinden, denken van, ah, er is wat te doen. Er is reuring. Hey, wat klinkt dit tof? Of weet ik veel wat, weet je. Dus
zeg, er blijven genoeg mensen staan die niet christen zijn of die niks mee hebben. En denken, nou, laat ik even luisteren.
Het is ook weer zo'n eye-opener. Je moet echt ophouden dat gênante gevoel toe te laten of zo.
Ja, ja.
Heel veel mensen die niet geloven, houden heel erg van gospelmuziek.
Ook dat.
Ik denk, fantastisch.
Ja. Hey, je bent op een gegeven moment toch even terug naar je verhaal. Om niet al te ver af te dalen. Je bent op een gegeven moment, heb je dus toch die overstap gemaakt.
Ja.
Was dat lastig?
Nou, ik was vooral, merkte ik, heel erg bang voor de veroordelen vanuit de christelijke gereformeerde kerk. Ook omdat ik, als ik de stap zou zetten, inderdaad weer opnieuw gedoopt zou worden. En dat hoor je wel vaak natuurlijk van mensen die al als kind gedoopt zijn. Of inderdaad onderdompel of besprenkeling gehad hebben. Dat was de overstap, dat ze dan, nou ja, dat er tussen haakjes geoordeeld wordt over die stap. En dat maakte wel dat ik het lastig vond om die stap te maken. Maar na een jaar had ik wel zoiets van, ja, maar wie loop ik nou eigenlijk voor de gek te houden?
Maar het was dus heel duidelijk een geestelijke overstap.
Ja.
Want je hebt daar ook mensen achter moeten laten. Of viel dat mee?
Dat viel mee, want daarom voelde ik me ook niet echt meer thuis. Want ik had ook niet echt meer contacten.
Maar je zat er wel 10 jaar, ben je er...
Ja, maar dat kwam ook omdat ik niet durfde te kerk hoppen.
Ja.
Dus ja, dan blijf je een beetje zitten waar je zit. En dan...
Dat was ook het enige wat je kende natuurlijk.
Ja, ja dat ook. Ja. Ja, en dan zeg ik, en de mensen die ik daar kende, was goed. En het was een fijn contact die ik daar wel had. Alleen, het was gewoon niet meer mijn gemeente.
Nee.
Maar goed, ze hebben wel een ontzettend belangrijke rol gespeeld in de persoon die je nu bent.
Ja, zeker. En de mensen waar ik veel contact mee had, die spreek ik nu nog wel eens. Of nou ja, via Facebook of iets dergelijks. En er zijn ook geen oordelen geweest. Mensen hebben ook allemaal wel gezegd van, ja, als jij je daar meer thuis voelt, moet je het vooral doen. En het is wel grappig. Ik merk nu langzamerhand in de jaren dat er steeds meer mensen ook van mijn oude gemeente hier in de kerk komen. Ook de stap maken om toch weer gedoopt te worden. Dus in die zin is dat wel weer gewoon heel mooi om te zien dat je daarin niet de enige bent die stap een keer maakt.
Nou, misschien is dat ook wel eens goed om te zeggen. Hè, dat ik heb zelf die overstap ook ooit gemaakt. Maar dat was voor mij in eerste instantie was dat echt ook een geestelijk, bijna theologische keuze.
Ja.
Omdat ik echt het idee had van ik moet me laten dopen.
Ja, dat snap ik wel. Ja.
Ja, terwijl... Ja, heel veel mensen die denken misschien wat anders. Die denken van, oh, dat is aantrekkelijker om daarheen te gaan. Of die diensten zijn anders. Nou, dat was niet wat bij mij in eerste instantie speelde.
Dat doen ze heel vaak, jouw veranderingsproces echt tekort.
Ja.
Dat doe je heel vaak. Ja, voor de vorm. Nou, als je gaat voor die... Je...
En ook dat bedoel ik niet per se oordelen. Maar dat komen we gewoon tegen. En die verhalen hoor je. En, maar goed, dan kom je hier uiteindelijk. En wat heb je... Wat heb je hier geleerd de afgelopen jaren? Wat is een belangrijke verandering voor jou geweest? Welk inzicht heb je gekregen? Anders dan dat je die misschien nog niet had. Is dat meer een persoon? Heb je meer een persoonlijke relatie met Jezus?
Wat een moeilijke
relatie.
Ja, dat ook. En ook in mijn.
Ja, maar goed, daarvoor zitten we hier.
Nee.
We zitten hier niet om weer te vragen of je het lekker weer vond.
Jij begint die vraag te stellen. Nee, maar dat vindt ze niet. Ze vindt het wel te warm.
Nee, daarom.
Maar jij stelt die vraag en ik zie jou kijken. Oeh.
Ja, nee, dat snap ik voel hem al. Nee, maar ik help je wel. Ja. We komen
ook
er wel.
Goed. Nee, ik denk dat ik ook nou ja, natuurlijk mijn persoonlijke groei met God is zeker gegroeid. Maar ik merk ook dat ik in mijn geestelijke ook vanuit hier wel heel erg gegroeid ben.
Ook kennis, bevestiging.
Ja, dat ook. Maar ook gewoon het verwerken van dingen die je meegemaakt hebt. Of dat soort dingen. Dat,
op persoonlijk vlak.
Ja.
Karakter, maar ook trauma. Dat soort dingen, ja.
Ja, ja want we hebben afgesproken dat we het er niet over hebben. Maar je hebt wat dingen meegemaakt vroeger. Ik kan me voorstellen dat inderdaad... en misschien herkennen heel veel mensen dat ook wel. Ja, dat is natuurlijk wel een proces.
Zeker.
En... Ja. Zou je kunnen zeggen, en ik wil je geen woorden in de mond leggen, dat je stapje voor stapje dat steeds meer een plek krijgt, ja. ten goede?
Ja. Ja, en het heeft zeker nog heel veel tijd nodig. En dat zal echt niet vandaag of morgen zijn. Nee. Maar ik merk toch wel dat God daarin toch wel dingen doet.
Prachtig.
Ja. Mooi. Ja.
Heel mooi. Dankbaar voor.
Zeker.
Ja, daar val je altijd een beetje stil van, hè, van zoiets. Daar zoek ik een beetje naar woorden.
Nou, ik vind het een heel mooi einde van het gesprek, ja, ook gewoon. Dat,
ik ook.
Dat je mag weten dat ook pijn en dat ook moeite, dat niet zomaar opgelost is.
Nee.
Dat, sterker nog, dat je misschien wel je hele leven met je mee moet dragen.
Zeker.
Maar dat je door Jezus heen en door zijn genade, door zijn liefde heen, dat er ook plek mag komen voor iets wat daar tegenover staat.
Ja. Ja, maar vooral ook de boodschap is dat zo'n proces met heel veel pijn, verdriet, trauma, dat als God daarin is, dat het niet allemaal inderdaad heel snel zomaar opgelost is, maar dat je gewoon vertrouwen mag hebben. Dat er een moment komt dat je zegt, zo, dat kan ik achter me laten.
Ja.
Maar is dat een mooie. En dan gaan we luisteren naar Roelof, want die is ook op vakantie geweest.
Knut. Op vakantie in Denemarken bezochten wij Odense. Onze, zoals de Denen zeggen, als ze iets zeggen, want van spraakzaamheid kan dit volk niet beticht worden. Vandaar dat ik de vuistdikke biografie over Willem de Zwijger als vakantielectuur mee had genomen, heel passend, overal zijn dwarsverbanden. In Odense staat een eeuwenoude kathedraal. Daar moet ik altijd in. Zoals dat gaat bij kathedralen is de bovenste laag op een oudere gebouwd, die op een oudere laag is gebouwd, etc. Er was een kelder met een crypte. Die kelder was dus goed oud. Jaartje of 1000, op een eeuw meer of minder kijken we al niet meer, zo oud. En daar lagen ze, Knut en zijn broer. Tenminste, wat er nog van ze over was. Even voor de duidelijkheid, wat Willem van Oranje is voor ons Nederlanders, is Knut voor de Denen. Knut was de kleinzoon van de legendarische Harald Blauwtand, de naamgever van onze Bluetooth. Knut was zo rond 1025 een absoluut Noord-Europees powerhouse. Koning van Engeland, Noorwegen, stukje Duitsland en natuurlijk Denemarken. Twee kisten met glazen deksel lagen in de crypte, zodat we allemaal de botten van Knut en zijn broer konden bekijken. Memento mori, zeiden de monniken vroeger, vergeet niet dat je sterfelijk bent. Op oude schilderijen werd dat idee vaak uitgebeeld met menselijke beenderen of schedels. Hier lagen zulke beenderen, met schedel. Maar ze straalden niet zozeer sterfelijkheid uit. Eerder het tegenovergestelde, hier ligt Knut de Grote, koning van Denemarken, etc., met een onsterfelijke nalatenschap. Juist dat nodigt natuurlijk uit tot mijmeren over leven en sterven. Waarom, waartoe en voor hoe lang? Had ik eerder al niet beloofd dat ik mijn tijd in Denemarken dusdanig zou besteden, to be or not to be? Ik heb ook veel gezwommen en in de zon gelegen. En het boek over Willem van Oranje heb ik trouwens nog lang niet uit.
Ja, de vakantie van Roelof. We waren er even deelgenoot van.
Ja.
En dat
superleuk, Roelof.
Brengt mij eigenlijk gelijk tot de volgende vraag. Want we hebben jou natuurlijk die vragenlijst laten invullen. En daar kwam je een paar keer terug op klimavonturen. Is dat iets wat je ontzettend leuk vindt om te doen?
Ja, zeker.
Klimmen?
Gewoon kick. Ja.
Want ik heb de Olympische Spelen natuurlijk gevolgd. En daar is klimmen ook een Olympische sport geworden.
Zo snel kan het niet, hoor.
Het is hilarisch.
Echt. Heb je dat gezien? Hoe snel die gasten naar boven gaan?
Ja, dat noem ik geen klimmen meer eigenlijk.
Nee, dat is gewoon hardlopen omhoog.
Die gaan in 5 seconden gaan die een muur van 20 meter omhoog. Je weet niet wat je ziet.
Nee.
Nee, maar jij hebt het meer denk ik dan ook over dat van die muur af, of niet? Want je kan de muur op, maar je kan natuurlijk ook een soort van abzeilen.
Ja, je kan hem af, maar je kan ook klettersteigen. Ja, wat, dat is nog leuker.
Dat zag ik staan. Hoe heet dat?
Kletterstijgen.
Wat is dat? Weet jij dat?
Nee, joh.
Nou ja, kletterstijgen is een combinatie tussen op en eraf. En je kan natuurlijk... Ik ben in Ardenne geweest en daar ging een helikopter in de lucht. En dan ging ik mijn trap omhoog. En dan ging je inderdaad over het randje naar beneden. Maar daarbij heb ik ook een sprong gemaakt van 100 meter hoog, ongeveer, op een kaapbaan. Dus je hoeft naar beneden.
Oh, dat is wel heel vet.
Dat was heel vet. Ja. Ik riep toen dat ik het gedaan had, dit doe ik nooit weer. Maar volgens mij zou ik het nog best wel een keer willen doen. Ik hou wel van die kick. Klaar.
Ik hou wat voor ons.
Ja,
natuurlijk, ja, joh. Dus als jij in... Dus als jij zo meteen een jaar achter de rug hebt en je hebt centjes verdiend in Leeuwarden, dan ga jij weer een keer...
Nou, misschien wel.
Een klimavontuur aan.
Ja. Kletterstijgen.
Kletterstijgen.
Kletterstijgen, dan zeg je Duits.
Ja, Duits.
Als ik hoor kletter, dan denk ik, dat klettert iemand naar beneden.
Maar ja, dat doe je ook. Ja.
Ik heb al een team. Ik heb al een team uitje. Ik heb al een idee voor ons.
We gaan naar de muziek. Liedje erin, liedje eruit. Want een van de dingen die jij graag doet als jij gewoon lekker eens even op de bank ligt op zondagmiddag, is volgens mij het luisteren naar muziek.
Ja, zeker.
Ja.
Muziek, ja.
Hoe belangrijk is muziek voor jou dan wel nu, dan wel geworden?
Heel belangrijk. Ik heb eigenlijk altijd muziek aanstaan in huis, als ik geen tv aan heb staan. Ik slaap tegenwoordig met Groot Nieuws Radio aan, als ik wakker word dan. Is het eerste wat ik hoor, is muziek. En ook onderweg, ik blaar heel wat mee met muziek. Dus mensen zullen me wel gek klaren, want ze krijgen van alles mee natuurlijk. Maar dat vind ik ook heerlijk.
Maar kun je een stukje zingen?
Nee, doe maar niet. Want dan krijg je hoofdpijn.
Nee. Je hebt gekozen voor een liedje van Tikva Johanne.
Ja.
En het heet Ik Zie Jou. Heb je zomaar random een liedje uitgekozen? Of denk je van nee, ik heb wel iets meegebracht waar ik echt steun aan heb?
Nou, er is een tijd geweest dat ik dit nummer gewoon echt heel veel gedraaid heb. Ook gewoon omdat het in dit nummer gewoon echt heel erg gaat over dat God je ziet. En er voor je wil zijn. Er zit niet, ineens, als je dit nummer hoort, dan zit er niet meteen een hele christelijke achtergrond aan. Dus ik zou hem ook zo naar een vriendin kunnen sturen, zeg maar. Als teken van ik zie jou, zie je mij. Maar ik zie hem heel erg als, nou ja, dat God zegt, zie je mij, want ik ben er voor je. Mooi. Ik wil je dragen.
Nou, dat is inderdaad een mooie boodschap. Ja. Zullen we eens een stukje gaan luisteren?
Doe dat.
Jij bent een wonder en ik geef om jou. Van onschatbare waarde, elk deel van jou. Ik zie jou. Ik zie jou.
Heel mooi zuiver en klein, hè?
Ja, dat moet ook iets uit.
Ik kan me wel voorstellen dat je het leuk vindt om daarin mee te zingen.
Ja, zeker.
Er moet inderdaad eentje uit.
Er moet er eentje uit.
Laten we gewoon de administratie ook even goed bijhouden, Dennis.
Ja.
Een beetje zakelijk blijven.
Sorry,
dat wordt Psalm 23.
Van Phil Wickham, die gaat uit de lijst. En daar komt dus een Nederlandstalig liedje voor in de plaats. Dat is altijd
eindelijk
goed nieuws.
Voorstander.
Over goed nieuws gesproken. Ik heb weer wat leuks voor de familie De Valk.
Oh, I'm a part of the church of the great I am. Washed in the blood of the risen lamb. With a home that's waiting in the promised land. I'm part of the church of the great I am. Part of the church of the great I am.
Ik vind sowieso al die zin. The church of the great I am. I'm part of the church of the great I am. Dat, ik weet niet, maar dat kunnen we in het Nederlands kunnen we dat niet zo mooi verwoorden.
Ik ben onderdeel van de kerk van de grote ik ben.
Ja, dat klinkt niet. Nee. Maar in het Engels klinkt het wel.
Ja.
En helemaal op deze manier natuurlijk. De Southern Gospel stijl wat omarmd wordt ook met name volgens mij door jouw moeder. Die dat heel erg leuk
even
vindt.
Weer een knipoog naar mijn lieve moes.
Ja, en dat verdient zij ook. En zij verdient af en toe ook dat ik er weer eens zoiets
ja,
in doe.
Ja, helemaal eens. Onze trouwe fan. Ja, zeker.
Ja.
De Kingsman Quartet.
Ja, ook dat. De Kingsman Quartet. Ja,
dat klinkt lekker, hè?
Het klinkt allemaal goed.
Ja, dat heb je goed uitgekozen, joh.
Ja.
Maar
ik haal er ook wat uit.
Ja.
En ik weet het niet meer.
Nummer vier.
Iets van mezelf.
En dan zegt hij tegen mij, we moeten de administratie goed bijhouden. Ik weet het niet meer. Wat is het? Cloverton?
Ja, Cloverton.
Here it comes.
Here it comes.
Nou, als we over Here It Comes, laten we maar gaan luisteren. Ja, ik zei voor de uitzending, lijkt me mooi om dit lied te zingen bij It's Your Church. Gewoon de tekst, maar sowieso ik vind zijn accent ook zo fantastisch. Ik weet niet of het een beetje Iers, een beetje Brits is.
Ja, Joel Barber, hij is in ieder geval United Kingdom, ja. Zeg maar, Schotland volgens mij.
Ja. Chroma Worship featuring Joel Barber. Hoe else? Ja, ik zou zeggen, ga hem luisteren. Het duurt wel 9 minuten. Het is, je moet er ook wel even inkomen. Maar dit stukje, vanaf 3-4 minuten, oh, kippenvel. Echt fantastisch.
Ja, het zit hem ook vaak natuurlijk in de opbouw, hè, van een liedje. Ja. Als ik zie staan 9 à 10 minuten, dan weet ik vaak al, ja, hoe waar dat zeg maar heen gaat. En dat je, ja, dat je,
maar je weet ook heel vaak,
dat je in zo'n liedje kan kruipen, zeg, ja, maar.
Je weet ook dat heel veel mensen dat zien en dan direct skippen.
Oh, want, ja, dat heb ik niet per se.
Want, nee, maar dat hoor ik heel vaak. Oh, die duurt me veel te lang. Want het is meestal 3 tot 4 minuten, hè? Als je top 40 muziek.
Ja.
Dat is een beetje onze tijdspanne. Nou, zet hem maar lekker op. Als je s'avonds op bed ligt, doe ik heel vaak. Dus leg ik hem op mijn kussen naast me en doe ik hem wat zachtjes.
Ja.
Dan kun je zo.
Heerlijk.
En je hebt een hele mooie functie op Spotify, dat je hem gewoon op 20 minuten stopt. Dan gaat de telefoon uit. Och, oh, wat een zegen is dat, ze.
Heerlijk.
Kun je, oh, zelfs je internet, kun je zelfs je internet uitdoen? Ja, goddelijk.
Oké.
Okay. Ja, dan moet je wel even je speellijst gedownload hebben, anders kan je internet niet uitdoen bij Spotify.
Dat is dan weer een hele, nou, belangrijke tip.
Mensen moeten in ieder geval deze lijst even, ja, downloaden.
Zeker. Ja, met de QR-code.
Ja.
Scan de QR-code.
Inderdaad. Ik zie dat je daar wat moois tevoorschijn tovert.
Speciaal voor jou. Uniek paar.
En dan heb ik het uiteraard over de... Mag ik bij je aansokken, voor de duidelijkheid. Voor degene die luistert op Spotify, die denkt, wat gebeurt er nu in de studio, ja, van de Stadskerk?
Ja, hele goede toevoeging weer, ja.
Ja. Zeker. Ja.
Er worden prachtige sokken uitgedeeld aan Paulien, die wij ontzettend gaan bedanken nu voor het te gast zijn in aflevering 71. Viel het mee?
Ja, veel zeker mee.
Oké. Hey, wij bidden jou heel veel liefde, heel veel vreugde, heel veel zegen toe. En over 2 weken, ja, dan zijn wij er weer. Dan ben jij er niet, nee, maar dan is er wel een nieuwe gast. Roelof is er ook weer. 3 nieuwe liedjes in de lijst der lijsten. Op Spotify vind je die lijst. Zoek die even op via bijvoorbeeld de show notes. En we sluiten af zoals wij altijd afsluiten. En dat is met de volgende woorden. En als je ze kent, mag je ze hardop mee oplezen, opnoemen. Naast dit alles en boven alles danken wij onze Vader. Lieve mensen, hij die was, hij die is, hij die komen zal. En lieve luisteraars. Lieve mensen hier aanwezig in de podcaststudio. Hij komt spoedig. Amen.
Amen.
Amen.